Gemeente, u en gasten, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook wordt welkom aan degenen die met ons via de kerkradio of livestream zijn verbonden. Onze voorganger vanmorgen is onze wijkpredikant Dominee Treuren. De muzikale medewerking wordt verleend door de Kantorij Dorpskerk onder leiding van Gertine Hoefnagel, Bart-Jan Gelijns de orgel, Albert Teels de piano en Femke Eikelhof dwarsfluit. De kaarsen voor de kindernevendienst in de Tienerkerk worden zo aangestoken door de diaken. De bloemen vanmorgen gaan het goed van de gemeente naar mevrouw Tummers. En mevrouw Tummers die woont in Rivierenlaan nummer 8. Wie zou deze bloemen weg willen brengen? Ja, dankjewel. Na een moment van stilgebed ter voorbereiding van deze dienst zingen wij als intospsalm Psalm 65, de versen 1, 2 en 5. Ik herhaal Psalm 65, de versen 1, 2 en 5. U wordt verzocht bij vers 1 gewoon te blijven zitten en pas te gaan staan bij vers 2 en uiteraard ook vers 5. Graag wens ik u namens de kerkenraad een vreugdevolle en een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden. Wees mij God in uw goedheid genadig. Neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg. Zuiver mij geheel van mijn zonde en reinig mij van wat ik misdeed. Maak mij smetteloos, witter dan sneeuw. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil u vragen 299 D op te zoeken, Kyrie en Gloria. De kantorij zal ons daarin helpen en stimuleren. We zingen het zoals het aangegeven staat en we blijven daarbij zitten. Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van deze wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Wij willen met elkaar bidden om de Heilige Geest. Wij danken u voor het licht van deze zondag. Wij danken u dat we hier bijeen zijn om u te loven en te prijzen. Wij zijn kleine en vergankelijke mensen, maar we mogen u groot maken. We lijken wat dat betreft net een beetje op vogeltjes, hele kleine onmogelijke diertjes. Maar wat zou de wereld leeg zijn en eentonig, wanneer hun gezang ons niet verblijde. Zo mogen wij zingen tot uw eer. We zijn ook net als de vogels vluchtig, snel afgeleid, zeker ook door de hitte, de warmte in de kerk. We bidden u om ontvankelijkheid, dat we uw woord met vreugde in ons op zullen nemen en dat het vrucht mag dragen. Dat u ook groot zullen maken door wat we doen. Dat we goed leesbare brieven van Christus zullen zijn. Dat de mensen in ons leven iets van uw ontzagwekkende heiligheid, uw trouw, uw ontferming, uw goedheid mogen ontdekken. Wij bidden u dat met een krachtig beroep op de genade van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen, Jesaja 55, en Gertine wil ik even vragen zich te prepareren om Psalm 126 straks bij de microfoon even voor ons te introduceren, hoe we dat gaan zingen. Dat is een manier die we niet zo gewend zijn, en het is leuk als je daar een paar woorden bij hebt. Dat is dus na Jesaja 55, maar eerst Jesaja 55... in de loop van dit stuk komen er woorden die straks resoneren in het evangelie. Ik zal u daar even op attent maken. Jesaja spreekt op de drempel van de ballingschap. Het volk zit nog in Babel, maar hij mag het volk troosten dat de tijd van de terugkeer, de verlossing aangebroken is. En de woorden die hij tot de ballingen richt, behoort dan ook Jesaja 55. Zoek de Heere, nu hij zich laat vinden. Roept hem, terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heere, die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. En dan komt het, zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. En dan de terugkeer uit Babel. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in hun handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor myrtenstruiken. Zo zal de Heere zich een naam verwerven. Het is een eeuwig en onvergankelijk teken. Dan zingen we straks 126a voor de mensen die geen liturgie hebben. 126a en Gertine.
Ja, psalm 126a is een iets andere psalm dan we doorgaans zingen, denk ik. Normaal is het gewoon versen, een melodie en dat zingen we achter elkaar. Nu is het in wisselzang met de kantorij. U ziet een refrein staan. Dat zal de kantorij eerst voorzingen en daarna mogen jullie dat ook meezingen. En dan zingt het kantorij vers 1. En zingen we met z'n allen weer het refrein. En dan zingen de kantorij vers 2 en vers 2. Het zijn twee versen eigenlijk. En dan eindigen we weer met het refrein. En het mooie is, er zijn eigenlijk twee kanten in dit lied. Droefheid en blijdschap. En dat hoor je ook in de muziek, hopelijk. We beginnen een toontje lager dan waarmee we eindigen. Of we eindigen dus een toontje hoger. Dus we eindigen iets blijer. Maar ik denk dat het vanzelf spreekt als u gewoon de volgorde meeleest, zeg maar.
Dankjewel. Er is Tienerkerk en er is nu gelegenheid om daar naartoe te gaan. En is er ook kindernevendienst? Er is kindernevendienst, begrijp ik. Dus daar is ook gelegenheid voor. Een fijne bijeenkomst gewenst. We gaan lezen uit het Matthäus-evangelie, Matthäus 13, korte introductie. Matthäus schildert Jezus vooral als leraar. Jezus geeft onderwijs, hij is een rabbi. Dat woordje rabbi is prachtig, dat komt van een werkwoord dat vermenigvuldigen betekent. Dus Jezus vermenigvuldigt onze kennis van God, Jezus vermenigvuldigt onze liefde van God. Jezus maakt veel. Jezus geeft overvloed. Het zit allemaal in dat woordje rabbi. Matteüs 5 tot en met 7, de bergrede, natuurlijk heel bekend, ja, indrukwekkend. Matteüs 10, daar zijn we een paar keer mee bezig geweest. Jezus rust zijn leerlingen toe voor hun missie in de wereld. En dan Matteüs 13, zo liggen er van die stepping stones dwars door het Matteüs evangelie heen tot aan het einde. Steeds blokken, clusters, redenvoering of toespraak. Matteüs 13 ook. 7 gelijkenissen en vooraan gaat dan de moeder van alle gelijkenissen, de oergelijkenis, die we de gelijkenis van de zaaier noemen. Even nadenken, ik geloof dat we het zo wel genoeg hebben geïntroduceerd. Ja, eerder heeft Jezus dus nog niet in gelijkenissen gesproken. Dus er gebeurt in Matteüs 13 ook iets nieuws. Hij luidt met het uitspreken van die gelijkenis ook een nieuwe fase in van zijn leraarschap. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak in allerlei gelijkenissen tot hen. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, maar weinig aarde was. Het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten, verstikten ze het. Maar er viel ook zaad in goede grond. En dat droeg vrucht, deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Dan slaan we een stukje uit het Matteüs evangelie over en pakken we de draad op bij de uitleg die Jezus aan de gelijkenis geeft voor zijn discipelen. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is, om te roven wat in hun hart is gezaaid. Dit is het zaad dat op de weg is gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid. Dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij zijn het die vrucht dragen. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. We zingen lied 764. 764, een zaaier ging uit om te zaaien. De eerste twee versen de kantorij. Vers 3 en 4, wij allemaal. 5 de kantorij en 6 allemaal. Dus allemaal, even voor de mensen die geen liturgietje hebben. 3 en 4 zingen we allemaal en 6 zingen we allemaal.
Thank you.
929 na afloop van de preek. 929. En daar staat zo duidelijk aangegeven wat de kantorij zingt en wat we alle zingen, dat dat niet verder hoeft te worden ingeleid. Zoals de regen. Je zou er bijna naar verlangen, zoals de regen. 929. Ja, het gaat over Matteüs 13, de gelijkenis van de zaaier en de uitleg die Jezus daaraan geeft. Lieve mensen en gemeente van Christus, aan de oever van het meer luisteren velen naar de Heer. Zo is het in Matteüs 13. Jezus heeft het huis waar hij gesproken heeft verlaten. Het huis is te klein, letterlijk, maar ook figuurlijk. Het loopt op een grimmige confrontatie met een paar fariseeën en schriftgeleerden uit. Een botsing, knispert. En ja, dan wordt het bij wijze van spreken aangebeld. Jezus' moeder en broers die eisen hem op, die willen hem spreken. Je krijgt het idee dat ze hem eruit terug willen trekken. En dan neemt Jezus echt afstand. En dan zegt hij, dus tegelijkertijd ook verruimend, maar toch wel kritisch, pijnlijk. Ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Nou, dat is heel ruim. En dan verlaat hij dat benauwde, krappe huis, omzittend buiten, aan de oever van het meer, zich tot een hele grote schare, grote massa mensen te richten. En om niet verdrongen te worden, want dat dreigt, er zijn zoveel mensen bij elkaar en er is maar één Jezus. En om niet afgeleid te worden door mensen die hem aanraken en willen worden genezen, gaat Jezus dan in een bootje zitten op het meer. Geen genezingen, dat is afgesloten. Er komen er nog wel een paar, maar nee. Hij begint en te leren in gelijkenissen. En ja, Jezus zit dus in dat bootje. En dan moet u ook even letten op het contrast. En het is een beetje vreemd, maar letterlijk staat er in de Griekse tekst dat die mensen aan de kant blijven staan. De Nieuwe Vertaling heeft dat een beetje weggesmokkeld. Het is toch niet logisch dat die mensen blijven staan. Dat is natuurlijk ook niet logisch. En of ze niet zijn gaan zitten, dat weten we natuurlijk helemaal niet. Maar het gaat even om dat contrast. Want ja, Jezus zit als een koning op zijn troon. En die mensen staan daar als zijn dienaren. Als zijn bereidwillige dienaren. Dat is een beetje het beeld. Jezus zit, er wordt altijd zittend gelernd. En wat dat betreft doen we het hier vanmorgen precies verkeerd. Ik sta en u zit, maar het zou eigenlijk andersom moeten. Jezus zit, hij ademt vertrouwen, hij is gerust. Dat is dat zitten. Hij ademt een koninklijke rust en hij leert de mensen. En ja, gaat u er in gedachten tussen staan. En dan staat er dat hij ze in gelijkenissen leert. In mushalim. En nou gaat het me niet om zo'n ingewikkeld woord, maar het woordje gelijkenis is in het Hebreeuws echt iets heel moois. Dat is een cadeautje om uit te pakken. Gelijkenissen, dat komt van het woord heersen. En u denkt van, nou, dat is nogal geen verschil. Heersen of regeren. En denkt u even aan koning Salomo. Salomo, wat een geweldig leger. Paarden en wagens uit Egypte had hij laten aanrukken. Maar hij heeft ze niet hoeven te gebruiken. Dat lezen we nauwelijks. Hij was koning van de vrede, Shalom, Salomo. Zijn vader, die was voortdurend bezig met oorlog voeren. Maar Salomo dwong respect af, ja, door zijn woord, door wat hij vertelde, door wat hij zei, door de raadsels die hij opgaf, de spreuken die hij opstelde. De adem van zijn mond, de adem, de ruach, de geest van zijn spreken. En zo is ook Jezus koning, op een hele bijzondere manier. Hij is koning, niet door wapengekletter, hè, geen stormloop op Jeruzalem dat hij gewapende hand inneemt. Hij is koning door wat hij spreekt, door wat hij zegt, door wat hij overdraagt. En die woorden, hè, die bereiken, die werken nu nog. Die op zich weerloze en kwetsbare woorden, die hebben nog steeds macht. Ja, en dan is er nog iets, voor ik echt met die gelijkenis begin, wat ik u echt graag wil vertellen. Het vertellen van gelijkenissen heeft ook te maken met een verband leggen tussen losse feiten. Een verband leggen tussen losse feiten. Ik zal het wat dichterbij proberen te brengen. Stelt u zich voor, u krijgt de opdracht om een biografie te schrijven. Een boek over het leven van iemand die een tijdje geleden is gestorven. Wat doe je? Nou ja, onderzoek, archieven, achtergronden, gesprekken met familieleven die nog in leven zijn, gesprekken met mensen die met de persoon in kwestie hebben samengewerkt, en dan heb je op een gegeven moment een doos aan feiten natuurlijk. En dan denk je op een bepaald moment van, ja, maar wat is nou de drive geweest? Wat is nou de samenhang in dat leven geweest? Wat verklaart nou al die feiten die uiteen liggen en lopen? En bij rouwdiensten is dat ook altijd het punt. Als je probeert je een beeld te vormen van iemand die gestorven is, en dan ben je eigenlijk altijd op zoek van, wat houdt dat nou samen? Wat is het verband? Nou, Jezus leert in gelijkenissen en hij laat ons samenhang zien, een verband tussen de dingen van het Koninkrijk van God en onze aardse belevingswereld. Dat weten we niet, hij openbaart ons dat, daarom is hij ook echt leraar. We gaan het zien door hem. Hij geeft ons inzicht, hij maakt ons inzicht veel, hij vermenigvuldigt onze kennis van God. Daar gaat ons een licht op, die eenvoudige verhaaltjes, want dat zijn gelijkenissen toch, zijn van een bedriegelijke eenvoud. Er zit zoveel diepte in en Jezus onthult die. Gelukkig hebben die gelijkenissen vaak maar één punt. Eén punt. Sommige mensen die zijn met de Bijbeltekst bezig, en zeker ook met gelijkenissen, en die lezen ze dan een beetje als allegorieën. Dus alle details verwijzen naar een achterliggende werkelijkheid. Dit is dat, en zus is zo, en maar je voelt natuurlijk wel van, zo wordt het zwaar. Je moet het elastiek niet te ver uitrekken, dan knapt het. Je kunt zulke eenvoudige vertellingen ook overbelasten en dan trekt het verhaal zich eigenlijk ineens weer in zichzelf terug. Nee, je moet letten op de punt, zoals dat heet, de spits van de gelijkenis. Je moet tot het eind lezen en denken van, ja, waar wil de pijl ons nou eigenlijk brengen? Wat is nou de, wat is de roos? En dat gaan we ook doen met die gelijkenis van de zaaier. Wat er niet allemaal met dat zaad gebeurt. Ik spreek even in de tegenwoordige tijd, dat is wat makkelijker. Rond de kleine akkertjes in Israël, van keuterboertjes, staan geen muren en ook geen heggen. En wordt er niet met een heel eenvoudig machientje gezaaid. Dan met de hand, dan valt er een deel, ja natuurlijk, op het pad, uit de weg. De vogels die zien het en die duiken neer en die pikken het op. Onder de ondiepe aarde zitten stenen, die kun je niet zien met het blote oog. Als je ervaring met het terrein hebt, dan weet je dat natuurlijk wel een beetje, maar het zaad schiet er snel op, omdat de aarde daar wat warmer is. Maar omdat het zijn energie niet heeft kunnen steken in het vormen van wortels, droogt het ontkiemde graan snel uit als de zon er fel op schijnt. Het had niets om uit te putten. Het had geen reserve. Het kon er niet bij het levensscheppende water. eerste zaad wordt dus door de vogels opgepikt. Het tweede verdort meteen. Het derde dan, ja, dat komt wel op, dat komt wel op. Maar er zijn helaas ook gemene concurrenten, distels, die opschieten uit de grond. En je voelt de dynamiek van de gelijkenis, we hollen als het ware door in gedachten naar het einde. Hè? Want gelukkig is er dan, dat is de punt van de gelijkenis, gelukkig denk je dan. Is er ook nog een deel dat in goede aarde valt en vrucht draagt? In veel akkers is dat zelfs het grootste gebied. En de opbrengst 160 of 30 fout. 130, 60. Waarschijnlijk bedoelt Jezus daarmee de graankorrels die in de aren zitten. Als je nou tarwe hebt van die graankorrels. Als de oogst heel goed is. Dan zitten er wel 100 van die korrels in een aar. Dat is heel veel. En 60. Krijg je de indruk is gemiddeld en 30, dat is niet zoveel. Isaac, zoon van Abraham, aartsvader, die zaaide ook, wordt er verteld in Genesis 26. En die werd door God gezegend met een 100-voudige opbrengst van wat hij oogste. De Heere was met hem, staat er dan. En dat resoneert in dat 100-voud, 100-voud. Dat triggert eigenlijk in dat hele verhaal, 100-voud. Wat bedoelt Jezus? Wat bedoelt een veelbelovende gelijkenis? Dat voel je wel. Het zaad dat gestrooid wordt is kostbaar. Ja, maar het is ook kwetsbaar. Wat komt er van terecht? Dan moet Jezus zelf toch ook hebben gedacht. Wat komt er nou van al die woorden, die gelijkenissen die ik spreek? En al die andere dingen doe? Over. Hij werd gekruisigd. Ja, maar hij stond op en wonderlijk, het zaad ontkiemt nog steeds in mensen van altijd, door de eeuwen heen en mensen zelfs van overal. Er is een wereldkerk ontstaan en wij lijden natuurlijk aan een geweldige individualisering. Dat hebben we niet alleen maar in de kerk, ook in het onderwijs. Ik zat met 55 kinderen in één klas. En stil dat het er was. En ordelijk dat het ertoe ging. Ja, als je nu een schoolklas hebt, hebben kinderen heel veel afzonderlijke aandacht nodig. En zo is dat eigenlijk in de kerk ook. Alle mensen zijn anders. Ze zijn veel meer uitgekristalliseerd. En je zou kunnen zeggen, je moet stad en land afrijden om een bekeerling te maken. Er is veel meer investering in de enkele persoon nodig. Dat is gewoon een verandering die zich in de tijd heeft afgespeeld. Dat draaien we ook niet zomaar terug. Mensen zijn veranderd, wij zijn veranderd, ik ben ook veranderd. En we zijn ook met weinigen. Je zou er dus mismoedig van worden. Nou, dat probeert deze gelijkenis te voorkomen. Deze gelijkenis probeert ons een hart onder de riem te steken. Nee, wees nou maar gerust. Het evangelie van Jezus Christus werkt. Het schiet wortel op plekken en in mensen bij wie je het niet verwacht. Die je verrassen. Het doet wat God behaagt. Jesaja 55. Het doet wat God behaagt. De kracht van God zit erin. En ik denk dat dat belangrijk is voor ons als gemeente, ook met het oog op de toekomst, te vertrouwen dat de koning, de Heer Jezus Christus, nog steeds werkt, regeert door de adem van zijn mond, door zijn spreken, door het evangelie. Als we het evangelie vasthouden, dan worden we gezegend. Ook met hoop, ook met liefde en met moed. Het zaad is namelijk goed. En de zaaier werkt vanmorgen en overal waar het evangelie verkondigd wordt. Dat is dus de gelijkenis. Maar, kom ik bij de uitleg, dan verspringt het perspectief naar mijn idee. Het perspectief verandert. Want dan gaat het niet meer over dat zaad en de lotgevallen van het zaad, maar over de bodem. De bodem, hoe is de kwaliteit van de grond? Er zijn 4 soorten bodem, zegt Jezus dan. 4 typen van hoorders. En de vraag die hij aan ons stelt is, wilt u zich hier alsjeblieft aan spiegelen? Hè? Welke bodemsoort bent u? Nou, en dan komt die gelijkenis nog een keer, maar dan toch, laten we zeggen, in een andere toonsoort. Er zijn hoorders bij wie het zaad op de weg valt en meteen komen de vogels. Is meteen weg. Het ene oor in, het andere oor uit. Met sommige mensen kun je bij wijze van spreken hele gesprekken houden over het koninkrijk van God. Met sommige mensen zit je op een bijbelkring. Met sommige mensen kun je zelfs bidden. En bij andere mensen, ja, ketst het af. Die wijden er nog geen seconde aan in hun leven, lijkt het wel. Het boeit niet. Het ketst af. Dat kan veranderen. Dat kan veranderen. Daar vertelt Jezus deze gelijkenis ook voor. Om hoop te wekken. Om ons te spiegelen. Maar het is wel een realiteit. Veel sympathieker lijken de hoorders die enthousiast reageren. Die zeggen van, nou, maar dat is toch geweldig. Dat is toch geweldig. Ze lopen weg met de blijde boodschap. Ze vallen ook op vaak, een tijdje. Ineens, wij willen ons kind laten dopen. Of ineens, wij willen trouwen in de kerk. Dat vinden we belangrijk. Of ineens zijn ze daar als ambtsdrager. Dat gebeurt ook best wel vaak. Dat mensen er een aantal weken zijn en nou, we zitten met een geweldig ambtsdragerstekort, dus wat doet een kerkraad die denkt van nou, dat zijn geweldig enthousiaste mensen, dus dan allang blij als er dan weer een paar mensen voor in de kerk staan. Maar ja, ze zijn, zegt Jezus, mensen van een ogenblik. Ze hebben geen, prachtig Duits woord hoor, komt uit de voetbalwereld, ze hebben geen ausdauer. Geen ausdauer. Jezus heeft het over verdrukking en vervolging. Ik denk dan van, als het nieuwtje eraf is, als het toch een beetje saai blijkt, als je, dat is eigenlijk het punt, als je jezelf moet geven en openstellen en ja, geduld moet hebben en moet volharden. Verdwenen. Dichtbij, heel dichtbij, komt Jezus met het beeld van de distels die het graan verstikken. De distels. En hij noemt ze, er zijn 2 gevaarlijke distels. De zorg om het dagelijks bestaan. Druk, druk, druk. Je rent de dag in. En append en met je mobieltje verlaat je weer. Druk, druk, druk. Geen ruimte, geen stille tijd. Voor God. De zorg om het dagelijks bestaan. En dan de verleiding van de rijkdom. Die vind ik ook mooi. De verleiding van de rijkdom. Eigenlijk staat er, of je mag ook vertalen, het bedrog van de rijkdom. Het bedrog, je wordt om de tuin geleid. De rijkdom bind je om zijn vinger. Ik was, zoals u weet, zoals velen van u weten, op Schiphol. Daar heb ik zelfs wel een volle dag gezeten. Dus dan zie je nog eens wat. Schiphol. Wat een luxe. Wat een luxe, die klemmer. Als je erin gelooft. Die luxe, uitdagend. Daar word je toch gelukkig van. En zoveel van die dingen. Ik vind persoonlijk zo'n lopende band ook prachtig. Je zet er je koffer op en dan gaat hij met je aan de haal. Je roetst zo naar een gate. En dan ook dat als je opstijgt, die druk. En ja, maar dan ga je ook, hè. Zo'n hele luchtvaartcomplex, dat is toch nationale trots. Dit zijn we, dit kunnen we. En als je dan opstijgt, dan denk je van, dit kan ik, dit beheers ik, dit heb ik in mijn vingers. Het is macht, het is luxe. Het is rijkdom. Het is zoveel. Het is geweldig. The sky is the limit. Ja, u zit gereed alsof u denkt, nou komt het. Want er is altijd een slang in het paradijs of een worm die knaagt. Ja, ja, dat komt natuurlijk ook, dat is het. Maar ja, als dit het is, of als je denkt dat dit het leven is, dan denk ik van ja, ja. We landen dus in Armenië. We landen in Armenië. Bittere armoe. Wat een contrast. Bittere, bittere armoe. Gescheiden vrouw. Dat was net in de 30, denk ik, of eind 20. 3 kinderen. Haar man had er in de steek gelaten. Voor een ander. Het huis waar ze woonde was niet van haar. Zo pover. Zo is niet uit te drukken, zo schamel. De schimmel op de muren, overal. En het stonk. En dan was het nog zomer. En droog, keurig droog. Maar je moet je dat voorstellen als het wat geregend heeft. Of in de winter. Eén ding vond ik mooi. Haar kleren en de kleren van de kinderen waren brandschoon. Dat gaf toch nog een klein beetje licht. Ze had haar waardigheid behouden. En dan die man die contact had met een van de mensen van Little Bridge. Man van mijn leeftijd. Hij hield altijd zijn buik in, doe ik ook wel eens. Maar bij hem was het echt wel een ander verhaal. We waren er te lang eigenlijk en dat lukte dus niet langer. En ja, ik vertel het u. Hij hield dus eigenlijk gewoon een buidel. Een bal voor zijn lijf hangen. Een dubbele navelbreuk, wat later bleek. Bloedlink. En gelukkig, ik hoop dat hij nu geholpen is. Het was fijn dat het werd opgemerkt. Maar ja, dat zijn omstandigheden waarin mensen leven. En wat je dan ook ziet, wat ik zo prachtig vond van Little Bridge, is dat mensen ook echt met liefde, met toewijding en kennis van zaken worden geholpen. Vluchteling uit Karabach, man, 40er, geen werk, berooid van alles, weggejaagd van zijn geboortegrond. Maar die vraagt dan om een lasapparaat, dat heeft hij ook gekregen. En toen we hem zagen, was hij aan het lassen in een school die werd opgebouwd. Ineens weer brood op de plank, ineens weer perspectief, dat zijn toch geweldige dingen. Nou, zo zou ik nog wel even door kunnen gaan, maar dat zal ik niet doen. Ik denk dat het zaad van het evangelie vrucht draagt in mensen die Jezus woord horen. En die dat niet alleen maar omarmen met hun verstand, wat ook belangrijk is, dat het je het eigen maakt, dat je erin probeert door te dringen. Maar die, ja, die er ook door veranderen. Die opnieuw geboren worden tot een andere levensstijl. Want het gaat uiteindelijk vanaf het begin van het Matthäus evangelie tot het einde om wat je doet. Jezus zegt ook, niet iedereen die Heere, Heere tegen mij zegt, zal het koninkrijk van God binnengaan. Maar alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Dus het bevrijdende doen, dat het doemdenken doorbreekt. Het verlossende handelen. Dat de onverschilligheid tot op de grond toe afbreekt. De drive die je krijgt. De dynamiek. De zin die het je leven geeft. Het verlossende doen zoals dat in de Heer Jezus Christus. Die voor ons gekruisigd is en die is opgestaan. En die overvloedig vrucht draagt. Ja, in wie ons dat is voorgeleefd en uit wiens kracht wij moed mogen putten. Amen.
Thank you.
gemeente, een paar mededelingen. Vanuit de wijkgemeente Delfgauw is ons gevraagd u dit volgende te melden. Vanmiddag bent u welkom, dus deze middag, bij de Polder Praise met medewerking van de Delft House Band op het adres Onderweg 3 in Oudeleden, aanvang 4 uur. Dus Onderweg 3 in Oudeleden, aanvang om 4 uur. De collecten. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Gave. Gave wil dat vluchtelingen in Jezus' naam worden gezien en worden ontvangen in de Nederlandse gemeenschap, zodat hun leven tot bloei kan komen. Gave ondersteunt met vele vrijwilligers, diaconaal, missionair en pastoraal werken onder vluchtelingen in Nederland. Zie verder de website van de stichting Gave of centraal contact. De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, dat is ook het nodige. Voor nodig, dat weet u natuurlijk wel, voor de kerk. De derde collecte bij de uitgang deze maand voor de verplichte afdracht aan de landelijke PKN. Maar die ook op haar beurt is gevraagd plaatselijke gemeenten terzijde staat. Alle collecten van harte bij aanbevolen bij u. En de afloop van de dienst is er de nevenruimte, koffie, thee en limonade.
Een kort gebed. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Amen.
Met de kindernevendienst hebben wij vandaag gehoord dat Jezus heeft gezegd dat zijn juk licht is en zacht in plaats van zwaar, zoals van de fariseeërs en de schriftgeleerden. En wij hebben met elkaar gewerkt met de 10 geboden. En het is work in progress, maar ze hebben allemaal op deze stroken de 10 geboden opgeschreven. En als die straks klaar is, dan kan die zo ronddraaien. En dan gaan ze allemaal zo naar boven.
Mooi.
Dankjewel. Mag lekker gaan zitten.
Ik sta hier te twijfelen. Ik ben ingefluisterd door Henry en ook door... Wie kwam er net bij mij? Ik weet het eigenlijk niet meer. Annelies, er is iemand die trakteert. Echt groots uitpakt. Maar die iemand houdt er niet van dat zijn naam genoemd wordt. Dus dat ga ik niet doen. Hij is 80 geworden, in CC kunt u het misschien vinden. Ik ga niet voor hem bidden, want dat heb ik thuis gedaan. En verder, denkt u maar even over na. We gaan met elkaar bidden. En zoeken op 367... 367b. De acclamatie zingen wij steeds na de woorden laten wij bidden. Laten wij bidden en dan 367b. Trouwe en barmhartige God, uw rijk komt. Het lijkt er soms niet op, het is een grote verborgenheid. De koning werkt in het verborgene, onopvallend. Hij timmert niet luid aan de weg, hij schreeuwt niet op de pleinen, verheft zijn stem niet op de straten. En soms denken we van het komt helemaal niet. Het is een illusie. We bidden nu. Vervul ons met een diep vertrouwen dat we om niet, uit liefde, omdat het van binnenuit wel moet, gehoor geven aan zijn woord en een vruchtbare bodem zijn. Laten wij bidden. Wij bidden nu voor wie last hebben van de aanhoudende hitte. De hittegolf maakt ook een hittekloof in onze samenleving zichtbaar van mensen die zich er wel tegen kunnen weren op allerlei mogelijke manieren, ook omdat ze een prachtige tuin hebben of airconditioning. En mensen voor wie dat helemaal niet het geval is, die niet weten waar ze moeten blijven. We bidden nu voor mensen die zich zorgen maken over hun oogst. En de watertekorten die dreigen. We bidden nu voor mensen die het hebben meegemaakt dat hun hele bezit in vlammen opging. In Spanje of in Frankrijk of in een van de andere landen van Europa. We bidden nu om bezinning dat we ermee bezig zijn. Hoe dit toch komt. Dat we niet alleen maar bezig zijn met labmiddelen. Maar de vraag stellen van, leven wij eigenlijk wel eenvoudig genoeg in gehoorzaamheid aan u? Is ons dat voldoende? Laten wij bidden. Geef God van onze voorouders en vader van de toekomst, dat alle oorlog en bloedvergieten in de wereld ophoudt. En in plaats daarvan een grote, verwonderlijke vrede zich uitstrekt over de wereld, zodat de volkeren het zwaard niet meer tegen elkaar opheffen en zich niet op de oorlog voorbereiden Geef dat alle bewoners van deze wereld inzien dat we niet op de wereld zijn gekomen om oneenigheid te hebben en ruzie te maken. En niet om haat en nijd te koesteren en bloed te vergieten. Maar dat we in de wereld zijn gekomen om u, de altijd geprezene, te erkennen. Laat gerechtigheid en liefde stromen als een machtige beek. En laat kennis van u de eeuwige de aarde vervullen, zoals de wateren de bodem van de zee. Laten wij bidden. We bidden u voor elkaar. We danken u dat we een gemeenschap mogen vormen. En we willen sommigen ook noemen. We denken aan Govert Morelissen, die al heel lang bezig is met revalideren. We bidden u voor Wil Millenaar, die een ingrijpende knieoperatie achter de rug heeft en ontzaglijk veel pijn heeft moeten verduren en ook beginnen wil met een weg van herstel. We bidden u voor Koos van Balen, die in het hospice verblijft en eigenlijk wacht op zijn bevrijding. We bidden u voor allen die bezig zijn met herstellen, met weer opkrabbelen, met oefenen. We bidden u ook voor alle mensen bij wie dingen vroeger op rolletjes liepen, als vanzelf, en die nu overal lang over doen en ook terrein moeten prijsgeven. We bidden u ook voor mensen die, ja, eigenlijk al in de kracht van hun leven zo kwetsbaar zijn en zo snel door wat dan ook op zichzelf worden teruggeworpen, die soms verlamd raken zonder dat een ander er maar een vermoeden van heeft wat ze meemaken. Wees u met ze. Laten wij bidden. Heer, wat een kostbaar geschenk is het dat we een gemeente mogen vormen, dat we met elkaar verbonden mogen zijn. Wij bidden u voor alle jarigen, voor alle mensen die deze dag jarig zijn, of gisteren, of deze weken, voor alle mensen die een jubileum hebben te vieren. U geeft, ja, hoogtepunten en reden om u te loven en ons hart te verheffen. En het leven is ook, als er geen feestelijkheden zijn, vol van kleine dingen die ons vreugde geven. Het zit hem in hele kleine dingen. Dingen die ons licht geven. Dingen die we met elkaar mogen beleven of in de natuur zien. We danken u voor uw oneindige trouw en uw zorg voor ons allen. Laten wij bidden. Hoort u ons ook wanneer we in de stilte tot u bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zijn gekomen bij de slotzang. Niet? Ach. Ik ben iets heel belangrijks vergeten. Het Onze Vader zou gezongen worden. En niet te zuinig ook. Ja, het zijn wel weinig noten. Maar het gaat om. Ik krijg er kippenvel van. Vraag er uw aandacht voor. de slotzang 978. Aan u behoort, o Heer der Heren, 978. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heiland Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.